Ja. Als u dat intikt in de computer, er hoeft geen www voor, mag wel, als u dat leuk vindt, maar het hoeft niet. Dan komt u op onze website terecht. In de toekomst wordt het nog makkelijker. Maar bent u het vergeten en u zoekt naar Peter en Vanessa in Google of zo, dan komt u ook op onze website terecht. Dat staat geloof ik bovenaan. Dus, ja. En daar staat ook een pagina met school voor gebed. En daar zijn ook wat lessen zijn daar. Dat zijn Word files. Die kunt u opslaan in uw computer en uitprinten. Daar staat een groot deel van wat ik deze 4 avonden vertel, staat daarin. Dus dat kunt u nog eens nalezen met nog wat meer materiaal. Met ook nog wat huiswerk als u wat meer wil studeren. Ik kan onmogelijk alles vertellen in 1 avond. Dus hebt u nog wat meer erbij. Het is ook handig als u volgende keer dat gewoon meeneemt. Dan kun je ook voor een deel meelezen. Ik volg voor een deel ook dat materiaal. We gaan weer terug naar Romeinen 10. Ik heb verteld, er staat, wanneer gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus. Wat heel belangrijk is, waar Paulus hier over spreekt, is over het feit hoe we gered worden, hoe we zalig worden. En hij zegt, je moet met je mond hem belijden als Heer. En met je hart moet je geloven dat hij uit de dood is opgewekt. Daarom is die belijdenis zo ontzettend belangrijk. Ja? En dat moet met de mond. Dat betekent dat dat hoorbaar moet zijn. Ja? Nou, op zich dan zou je dat ook in je binnenkamer kunnen doen. Maar ik denk dat het geheim van een belijdenis nou juist is. Dat je dat doet waar anderen dat kunnen horen. Maar de belijdenis zelf heeft geen zin als we niet echt met ons hart geloven. Dat de Heere God Jezus uit de dood heeft opgewekt. Dat is wel een voorwaarde daarvoor. Maar ik hoop wel dat u allemaal zoals u hier bent, een keuze gemaakt hebt voor de Heer Jezus. En aan het eind vanavond ook nog even hierbij terugkomen. Omdat het zo belangrijk is. Hoe kunnen we gaan bidden als we niet echt een relatie met hem hebben. En niet bij zijn koninkrijk horen. Dat tweede woordje, dat woordje belijden wat hier staat, dat betekent niet van dat je schuld gaat belijden in de eerste plaats. Het is een term die letterlijk betekent iets openlijk, eenstemmig verklaren. Dat zit er beide in dat Griekse woord wat er staat, ja. Dus openlijk, dat betekent dat anderen het kunnen horen. Maar het betekent ook eenstemmig. Eenstemmig waarmee? Nou, dat kan zijn met anderen, maar ook in ieder geval in overeenstemming met wat de Heere God wil. Dat is van groot belang daar weer in. En datzelfde geldt ook voor het bidden. Als we samen gaan bidden, is het zo belangrijk dat we openlijk de dingen verklaren en dat we eenstemmig daarin zijn. Je zou kunnen zeggen, het betekent dat we moeten instemmen met wat een ander zegt. Er is een tekst waarin de Heer Jezus een soortgelijk iets gebruikt. Dat is in, even kijken, Matteüs 18 vers 19. Kent dat denk ik wel. Dan zegt de Heer Jezus, voorwaar, ik zeg u dat als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het zal in ten deel vallen van mijn Vader die in de hemel is. Hier is het woordje eenparig er nog eens een keer aan toegevoegd. En het Griekse woord hier is symphonio, waar ons woord symfonie vandaan komt. Het woord symfonie is een Grieks woord. En symfonie betekent eigenlijk niets anders dan dat iets goed samen klinkt. Dat het in harmonie is met elkaar. Eigenlijk heeft het samen bidden ook alles weg van een concert. En als u gaat begrijpen wat de regels zijn waaraan een goed concert moet voldoen, betekent dat niet iedereen zomaar wat anders kan gaan spelen. Dan krijg je cacophonie. Maar het moet in overeenstemming zijn met elkaar. Nou, dat geldt ook voor het bidden. Hetzelfde geldt ook voor een gespreksgroep. En ik zou u willen vragen om, mag ik eens vragen, wie gaat hier wel eens of vaker naar een bidstond? Wie bidt er samen met anderen of gaat naar een bidstond? Ja, dat is een groot deel van de mensen. Nou, ik denk belangrijk is om die dingen ook op te schrijven en voor uzelf af te vragen, wat zijn de eisen voor een gespreksgroep? Als je een gesprek hebt met elkaar, een discussiegroep bijvoorbeeld, en het moet goed functioneren, dan zijn er toch een aantal eisen. Allereerst is er denk ik een eis ten aanzien van de grootte. Een zaal zoals we hier hebben, ik denk dat het heel moeilijk is om samen te gaan bidden. Want de mensen die voorin zitten, kunnen de mensen die achterin zitten niet horen. Er is ook onderzoek naar gedaan. Welke groep, welke grootte van groep functioneert het beste? En eigenlijk komt men uit op een getal van tussen de 6 en 13 mensen zo'n beetje. Dat is het meest ideaal. Als een groep te klein wordt, blijkt het ook weer niet goed te functioneren. Als een groep te groot wordt, ook weer niet. Dus ergens daartussenin. Dus ik raad altijd mensen aan, als u een gebedsgroep hebt en het wordt 30 man, dan zou ik zeggen, ga splitsen. Ja? Maar bidden de mensen allemaal tegelijk, 200 mensen? Ja, om beurten. Ja. Maar het betekent dus wel, als je met 200 mensen samen gaat bidden, ja, hardop gaat bidden, wat je ook zou kunnen doen, is die 200 mensen verdelen in kleine groepen, waardoor heel veel meer mensen kunnen bidden. Ik zeg niet dat ze dat daar zo moeten. Wanneer gaan mensen niet meer als? Als het in kleine groepjes gaat. Nou, er is natuurlijk een rem bij mensen om in. Als een groep te klein is, dan krijgen mensen het idee, dus ik moet ook wat zeggen. Ik moet ook bidden. En dat kan remmend werken. Aan de andere kant denk ik toch dat het belangrijk is dat we gaan groeien hierin. En gaan leren, ook om dingen te zeggen in gebed. Waarom hebben zoveel mensen moeite met hardop bidden? Omdat er zoveel mensen zijn die zo prachtig kunnen bidden. Toen ik jong was, het heeft bij mij jaren geduurd om hardop te bidden. Want ja, ik hoorde mensen die zulke mooie gebeden konden zeggen en woorden, dat ik dacht, wat betekent het toch allemaal? En ik dacht, nou, dat kan ik nooit van mijn leven. Ja? En als ik iets probeerde te zeggen, dan begon ik van de schrik te stotteren. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Maar daarom is het onderwijs van vanavond zo belangrijk. Ik denk dat het belangrijk is dat we het gebed gaan terugbrengen naar iets heel eenvoudigs. Want met elkaar praten, ik weet, sommige mensen vinden dat ook moeilijk. Maar je kunt het wel leren. En ik geloof dat we daarin moeten leren. En natuurlijk is het de weg van de minste weerstand door te zeggen, nou dan ga ik maar niet of ik bid maar niet. Maar ik zou u dit willen zeggen. De Heer Jezus heeft alles voor u overgehad. Ja? Zouden wij ook van onze kant niet een stuk inspanning mogen leveren en zeggen, ik wil betrokken raken in uw plan en werk en ik wil over grenzen heen stappen. Ik geloof dat we in ons leven steeds over grenzen heen moeten stappen. Het kost mij ook altijd iets om voor een zaal met mensen te gaan staan. Nog altijd. Ja? Ik doe dit werk al bijna 30 jaar, maar nog altijd dat ik ergens overheen moet stappen om wat te doen. Ja? Oké, maar dit is een specifieke situatie in een gemeente. Ik zal het even zo laten. Is dat goed? Ja? Laat mij maar even mijn verhaal afmaken. Maar dat kan. Natuurlijk kan je kiezen ook van hoe in een gemeente, hoe je dat doet, hoe je dat gaat oplossen. Maar de tips die ik wil geven zijn juist vooral voor een kleine groep. En ik raad ook aan om toch zoveel mogelijk in, als mensen echt gaan samen bidden, om dat te leren juist in een kleine groep waarin het veilig is. Maar dan moet je een aantal dingen weten om dat ook te kunnen. En het eerste wat ik denk dat heel belangrijk is als we gaan bidden, dat we op een natuurlijke manier bidden en gewoon onze eigen taal spreken. Ik weet niet of ik het vorige keer verteld heb, maar dat ik in Friesland op gebedsgroepen kwam, viel mij op dat mensen, voordat het begon, zaten ze allemaal in het Fries met elkaar te praten. En toen gingen ze bidden en toen baden ze in het Nederlands. En dat vond ik eigenlijk, zij vonden dat heel normaal, maar ik vond dat heel vreemd als Hollander, ja. En dus ik heb gevraagd van, wat is nou de taal waarin jullie denken, dromen, is dat Nederlands of is dat Fries? En in die groep waar ik dat vroeg, zeiden ze, dat is Fries. Ik zeg, maar waarom gaan jullie dan in het Nederlands bidden? Ja, maar dat zijn we zo gewend, dat hebben we zo geleerd. Maar daarmee zet je dus de taal van je gebed al een stuk bij jezelf vandaan. Daar maak je al een drempel, een overgang. En een van de dingen die de Heer Jezus zo benadrukt in zijn onderwijs is dat we juist niet moeten bidden met een omhaal van woorden. Een gebed kan heel eenvoudig zijn en een gebed hoeft ook helemaal niet lang te zijn. Ik kom daar direct nog even op terug. Ik denk dat het voor een goede gespreksgroep zijn er een aantal dingen nodig. Ik geloof dat als je een gespreksgroep hebt, dat niet één persoon de hele tijd aan het woord is en de andere niet de kans krijgt om iets te zeggen. Dan krijg je een monoloog, maar dat is geen goed gesprek, ja toch? En soms zie je dat een aantal mensen de boel domineren, waardoor andere mensen dichtklappen en niet durven te spreken. Maar ik zou deze tip willen geven. Als je gaat bidden, stop met bidden wanneer je denkt nog niet klaar te zijn. Dan stop je op tijd. Want als u alles gaat zeggen, zeker als u iemand bent die gewend is om hardop te bidden, als u alles gaat zeggen wat u wil zeggen, dan kan dat betekenen dat u anderen niet meer de ruimte geeft om iets te zeggen. En dat is een van de dingen die we moeten leren. Ik denk dat we een stuk discipline nodig hebben in het samen bidden. Ja? Juist om deze dingen goed te laten verlopen. Maar als er een gespreksgroep is, stel je voor, wij zijn een gespreksgroep en wij praten over het milieu. En iemand gaat opeens over een totaal ander onderwerp spreken. Dat past daar natuurlijk helemaal niet bij. Het betekent dan ook, als je zegt wij zijn een gespreksgroep en we spreken over het milieu, dan praat je ook met elkaar over dat onderwerp. Wat ik zie bij heel veel gebedsgroepen is, wat ik gaf net dat voorbeeld al, de een bidt voor A, de ander bidt voor B, de derde bidt voor C. Allemaal hebben we zo ons eigen stokpaardje, ons eigen onderwerpje. Je zou het kunnen vergelijken, stel die piano die daar staat. Dat is een vijandelijk schip is dat. En wij zitten in de zaal en wij willen allemaal dat vijandelijke schip willen we raken. Weet u hoe wij dat doen in onze bidstonden? De een die schiet die kant op, de ander schiet die kant op, een derde die schiet letterlijk de lucht in. En het is een wonder dat er soms nog iets geraakt wordt ook. Maar wat je doet is met elkaar richt je je op dat ene punt. Net zo lang totdat het schip zinkt. Ja? En dan ga je door naar het volgende punt. Een ander schip, daar is nog een schip. Ja? Ja, nee, ik zou het niet willen hoor. Maar bijvoorbeeld, en dat is precies wat moet gebeuren in een bidstond. Dat betekent dat je één onderwerp bij de kop neemt en een aantal mensen noemen details die met dat onderwerp te maken hebben, bidden daar heel kort voor en de anderen zeggen daarop amen, die beamen dat. En dan krijg je een hele andere bidstond, krijg je dan. En als dat onderwerp, we noemen dat doorgebeden is, ja, als niemand daar meer iets over weet te zeggen, of als je het gevoel hebt van nee, het is klaar, dat kan je soms ook hebben met elkaar, nou dan stap je over naar een volgend onderwerp. Het aparte is dat je dan een heel ander soort bidstond gaat krijgen. Normaal, als je aan het eind van een avond vraagt, waar is er allemaal voor gebeden, moeten mensen heel lang nadenken. Maar als je op deze manier gaat leren bidden, dan weet je precies waarvoor gebeden is. En kun je ook heel goed zien of er een verhoring is. En je gaat ook vaker verhoringen zien. Waarom? Omdat niet de een bidt voor dit, de ander bidt voor dat. Je gaat in symfonie, ga je bidden. En de Heer Jezus geeft daar een belofte aan. Het gaat hier niet om een hobby van mij, dat zeggen we, nou, het is beter om symfonisch te bidden. Nee, de Heer Jezus zegt zelf, als je in symfonie gaat bidden. En dat is gewoon iets wat we moeten leren, om misschien onze verschillende culturele achtergronden die we hebben, want ik merk dat in iedere groep mensen waar je komt, hebben ze hun eigen cultuur, een eigen manier waarop ze het doen. Ik kom soms ook in groepen waar de mensen om het woord, bijvoorbeeld het woordje Heer, gebruiken. Ik dank u Heer, dat Heer, want Heer, wilt u Heer. Als ik met Vanessa praat, zeg ik ook niet. Zeg Vanessa, moet je luisteren Vanessa, wil je Vanessa vanavond met me mee? Ja. En sommige mensen bidden wel zo. Dat hoeft helemaal niet. Probeer er gewoon op te letten. En als ik dat zeg, moet u niet meteen aan een ander denken. Kijk even naar uzelf. Ja. We kunnen altijd zo goed voor een ander luisteren. Maar ook in die dingen gewoon natuurlijk worden. Ja? Heel eenvoudig worden, heel ontspannen. Maar met elkaar over zo'n onderwerp spreken met de Heere God. En die verschillende dingen noemen. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Ik denk dat een van de dingen die daarvoor nodig is, is informatie. Dat je weet waarvoor je gaat bidden. Ik heb één keer meegemaakt dat op een gebedsgroep, daar werd gebeden voor een persoon en het bleek dat die persoon al overleden was. En er waren mensen aanwezig op de gebedsgroep die dat wisten en niemand deed zijn mond open. Nou, dat vind ik echt raar. En hoe komt het dat mensen hun mond niet open doen? Er zijn mensen die denken dat je op een bidstond niet mag praten. Er zijn mensen die denken dat je op een bidstond maar één keer mag bidden, maar wie heeft die regels bepaald? Ja, ik weet dat toen ik heb vroeger op een jeugdgroep gezeten en daar gingen we dan ook wel eens samen bidden. En er was een jonge man die vergat vaak de naam van iemand en dan vroeg hij tijdens het bidden aan zijn vrouw, Marian, hoe heet hij ook alweer? Nou, de eerste keer dat gebeurde, schrok ik heel erg. Ik dacht, hoe kun je nou met je vrouw gaan praten? Tijdens het bidden, we zijn met de Heere God aan het praten, dan ga je toch niet aan je vrouw iets vragen? Maar niet hij was raar, ik was raar. Omdat ik opeens het bidden zo ver van de gewone wereld ga losmaken, alsof het twee verschillende werelden zijn. En ik geloof dat het belangrijk is dat we gaan ontdekken dat het bidden iets moet zijn wat een deel is van onze dagelijkse wereld. Vanessa en ik, wij zijn ook door de dag heen heel vaak in gebed. Wij bidden ook vaak in de auto. Ik zal u er ook bij zeggen, ik doe mijn ogen dan echt niet dicht als ik achter het stuur zit. Maar er staat nergens in de Bijbel dat u uw ogen dicht moet doen en dat u uw handen samen moet doen. Of wel? Dat leren we zo aan onze kinderen. Heeft natuurlijk een praktische achtergrond, dat ze niet afgeleid worden. Maar het hoeft helemaal niet. En als u last hebt dat u snel in slaap valt tijdens het bidden, dan zou ik zeggen, hou uw ogen open. Ja toch? En als je gaat leren om hardop te bidden, zoals dat bij Joden normaal is, ook dan val je al veel minder snel in slaap. Maar als u informatie hebt, geef dat dan ook. Deel dat ook met elkaar. Ja? Soms moet je wat meer informatie hebben om voor iets te kunnen bidden. En ik zou ook willen zeggen, ga niet voor een onderwerp bidden waar anderen niets van afweten, zonder dat u eerst informatie geeft. Want als iemand naast mij zit en die begint opeens te bidden van, ja Heer, u weet met tante To, het is zo moeilijk nu voor haar. Ik kan geen amen op dat gebed zeggen, want ik begrijp helemaal niet waar het over gaat. Ik weet niet wie tante To is en ik weet ook niet wat er aan de hand is. Begrijpt u? En ik heb ook al gezegd, ik geloof niet dat de bidstonden er zijn om voor familieleden te bidden. Ja? Ik geloof dat we dat nou juist thuis moeten doen. Dat is een persoonlijke zaak waar we in ons priesterschap nemen. En we hebben allemaal de opdracht om te bidden voor onze ongelovige familieleden. Maar daar zijn niet de bidstonden voor. Misschien kan er eens een uitzondering zijn. Maar in de regel is dat niet zo. En ik denk dat we dat heel goed moeten onderscheiden. Maar het andere punt is, een goed orkest heeft een dirigent nodig. Nou zult u natuurlijk zeggen, ja, maar als wij samen gaan bidden, dan hebben we de Heilige Geest, die is de leider. Nou, dat klinkt heel mooi, dat klinkt ook heel geestelijk. Ik ben op heel wat gebedsgroepen geweest waar geen leider was. Waar ze dan zeiden, nou, de Heilige Geest is onze leider. Maar ze dan zeggen, ja, we gaan om 8:00 beginnen vanavond. Dan 7:15 zegt iemand, oh ja, zullen we stoppen met koffie drinken? Is het niet tijd dat we gaan beginnen? Nou, dan wordt er nog 10 minuten over het een en ander doorgepraat en uiteindelijk wordt er begonnen. Nou, waar zullen we eens voor gaan bidden vanavond? Ik geloof dat zoals een orkest een dirigent nodig heeft, zo geloof ik dat er een Bijbels principe is dat de Heere God leiders aanstelt. Ook het volk Israël, hoewel het een theocratie was, stelde de Heere God Mozes aan als leider van het volk. En Mozes kon het niet alleen, die moest uiteindelijk nog 70 andere oudsten hebben om hem te helpen. Dat is een Bijbels principe. En dat geldt in het groot, in uw kerk, in uw gemeente, u hebt de voorgangers en de ouderlingen nodig, maar ook in het klein is dat nodig. Dat hoeft niet per se altijd een vaste persoon te zijn, maar het is belangrijk dat er iemand is die zo'n avond van tevoren al voorbereidt. Ik geloof dat je een bidstond in gebed moet voorbereiden, hoe gek het ook klinkt. En als we dat gaan doen alleen al, en als we op een bewuste manier gaan komen, dan gaan die bidstonden op een hele andere manier. Maar zo'n leider kan dan ook aangeven, we gaan met dit onderwerp gaan we beginnen. En dan zult u zeggen, ja, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. De Bijbel wil ons leren om ons aan elkaar te onderwerpen. Volgende keer hebt u misschien de leiding en doet hij het op uw manier. Maar het is zo gezond om je te onderwerpen aan een ander, ook als je het niet altijd daarmee eens bent. Als Nederlanders willen we het altijd eens zijn met elkaar, ja, en of ik weet het beter. Maar de Heere God vraagt, ben je bereid om een dienaar te zijn voor die anderen? Ben je bereid om alles wat jij weet, misschien weet je het wel beter dan die anderen? Ik heb het in mijn thuisgemeente ook wel gezien, dat de voorganger dingen deed, dat ik dacht van, nou, ik zou dat anders gedaan hebben. Maar ik onderwerp me aan zijn leiding op dat moment. En ik heb gezien, de Heere God dat altijd zegent. Ja? En je moet zeker niet met elkaar gaan discussiëren over dat soort dingen op een bidstond. Want dat betekent dat je namelijk niet meer aan het bidden toekomt. En volgens mij is er één die wil dat we in verwarring raken en dat we aan het bidden niet toekomen. En lekker zitten te discussiëren over het leiderschap of over de invulling en al dat soort dingen. Maar als we dat gaan beseffen, dan denk ik dat we op een hele andere manier kunnen beginnen. Maar het betekent ook dat een bidstond goed voorbereid moet zijn. Het betekent ook dat u moet weten waarom u samenkomt. In Nederland zijn verschillende soorten gebedsgroepen. Je hebt bijvoorbeeld gebedsgroepen die specifiek bidden voor een stad, voor de overheid, voor Israël bidden. Je kan een doel hebben, er zijn gebedsgroepen die speciaal voor zieken bidden. Dat kan allemaal. Maar het is ook belangrijk dat u weet waarom u samenkomt. Als u dat al niet weet, praat daar ook over met elkaar, dat je dat weet. Nou, toen ik vroeger op die jeugdgroep zat en er werd gebeden. Eén keer kan ik me herinneren dat de jeugdleider voorstelde, we zaten toen in een kring om allemaal om de beurt te gaan bidden. En ik vond dat zo spannend, hoe dichter het bij mij kwam, dan zit je te bedenken, wat zal ik gaan bidden? Maar wat ik eigenlijk niet deed, was luisteren naar wat die anderen deden, want ik was er zo mee bezig wat ik zou gaan bidden. Waarom? Omdat ik een onderwerp moest bedenken. En dat wordt zoveel makkelijker als je samen al weet waarvoor je bidt. En als mensen niet langer gebeden, maar gewoon korte zinnen iets zeggen, dan stoppen en de ander een kans geven om iets te zeggen. Maar het betekent ook dat ik moet luisteren naar wat die ander zegt. En dat we moeten leren gewoon daar amen op te zeggen. En dat mag ook rustig hardop. Dat de anderen dat goed horen. Van amen. We zeggen ons amen hierop. Want dat is nou juist zo belangrijk. Dat we het eenparig doen. En dat we eenparig onze stem verheffen tot de Heere God in de hemel. En nogmaals, als we op deze manier gaan leren bidden. Ik heb grote gebedsverhoringen meegemaakt voor allerlei situaties. En ik denk dat het bidden dan, ja, op een hele andere manier gaat plaatsvinden. Nog wat tips daarover. Ik zou ook willen zeggen, als u gaat bidden, zorg voor een afgelegen ruimte en die telefoon, hè. Al die telefoontjes, zet ze uit van tevoren, ja. Ik zou zeggen, zet een bak water bij de deur en je zegt iedereen die gooi je telefoon erin. Ja? Dan word je niet lastig gevallen. Zorg dat het niet te heet is, de plek waar je gaat bidden. Heel praktisch. Want dan val je gauw in slaap, hoor. Zorg dat je elkaar goed kunt horen. Dat kan in veel gevallen betekent dat het goed is om bijvoorbeeld in een cirkel te zitten, maar dat je elkaar kunt horen en spreek duidelijk. Wat ik ook aanraad, is zoals je soms bij een gespreksgroep of bij een vergadering, is er iemand die een verslag maakt. Ik geloof persoonlijk dat het heel goed is dat er iemand is die notities maakt van de bidstond. Want als je regelmatig bidt met elkaar en toch verschillende onderwerpen hebt, dan weet je na een tijdje niet meer waarvoor gebeden is. Maar het is zo mooi om dan te zien wat ondertussen allemaal vervuld is en wat beantwoord is. En dan kan je de Heer daar ook voor danken. Wat ik ook zou willen zeggen, als u gaat bidden, ga dan de Heere God niet vertellen hoe hij moet verhoren. Ik weet van een vrouw, ik ken haar persoonlijk, zij had botkanker en borstkanker, had nog maar een paar weken te leven. En haar kapster zei tegen haar, nou, als jij, want zij geloofde in God en ze zei, ik geloof dat God mij gaat genezen. En haar kapster zei, nou, als God jou geneest, dan ga ik in God geloven. Deze vrouw is inderdaad door God genezen. Dat is in de 70 jaren gebeurd en ze leeft nog steeds. Nou, dan ben je echt van kanker genezen, mag u van mij aannemen. En als het uitgezaaid is in de botten, ik ben verpleegkundige van beroep, dan weet ik dat je dan niet nog eens 30 jaar of langer daarna leeft, hoor. Maar die kapster gelooft nog steeds niet in God. Ik kom zo vaak mensen tegen, dan zeggen ze, ja, Peter, wil je voor me bidden voor dit en dat? Want ik denk, als dat gebeurt, dan gaat mijn familie tot geloof komen. Ik denk dat wij die dingen niet moeten invullen. Ik denk dat we dat helemaal niet weten. En dat wij niet moeten bepalen hoe dingen moeten. En een van de problemen met gebed is vaak dat wij toch nog dingen in eigen hand willen nemen. Maar laten we de Heere God vragen, wilt u het doen op uw manier? Schrijf hem niet de weg voor. Ik zou ook willen zeggen, mijd hele persoonlijke zaken. Ik heb ontdekt dat Nederlanders niet van roddel houden. We praten nooit over elkaar natuurlijk. Maar we hebben een hele geestelijke manier gevonden om dat te doen. Ik weet van een kennis van mij, die had ooit eens een keer, dat was op een conferentie, een aantal hele persoonlijke dingen verteld die ze nog nooit aan iemand verteld had. Voor haar was dat zo'n overwinning, omdat is aan iemand te vertellen. En toen was er later was er een bidstond. En toen zei een van die mensen op die bidstond, die zei, oh, we moeten ook voor die en die bidden, want die zit daar en daar mee. En meteen werd alles zo op tafel gegooid. Nou, dat is iets wat ik ook vaak zie in bidstonden. Dan zullen we even vertellen wat er allemaal aan de hand is met die en die persoon en hoe erg het allemaal wel niet is om daar natuurlijk voor te kunnen bidden. Maar ondertussen zitten we wel te roddelen met elkaar. En ik begrijp dat dat hier in Bodegraven natuurlijk niet gebeurt, maar voor het geval u ergens anders in Nederland komt, is het misschien toch goed dat u weet dat dat gebeurt. Ik zou ook willen vragen, evalueer een bidstond eens. Praat er met elkaar eens over. Waarom gaat het zo? Gaat het goed? Wat gaat er niet goed? En wissel een tijd van bidden af met een tijd van lofprijs, aanbidding, maar lees ook het woord van God. Ik geloof niet dat je kunt bidden zonder een Bijbel. Ik heb het vroeger van anderen geleerd en ik heb ontdekt hoe belangrijk het is als je bidt om je steeds te beroepen op het woord van God. En citeer maar dingen uit de Bijbel. Het geeft in de eerste plaats jezelf geloof, maar het laat ook de Heere God zien dat we hem serieus nemen. Want hij verlangt ernaar dat we hem aanspreken op zijn woord. Nog één keer over dat samen bidden. Als je samen bidt, bid heel kort. Stop met bidden als je denkt nog niet klaar te zijn en laat een ander verder gaan. Ja, maar zegt u, die ander die bidt misschien niet wat ik ook nog wilde bidden. Dat geeft niet. Als al die anderen gebeden hebben, dan bidt u datgene waarvan u vindt dat ook gebeden moet worden. Want je mag vaker bidden. Maar geef een ander de kans daarin. En ik zou ook willen zeggen, mensen die heel vrijmoedig zijn in het bidden, geef andere mensen de kans om ook eens iets te bidden. En als u altijd haantje de voorste bent en heel lang bidt, dan zal het andere mensen niet helpen om te bidden. Wat ik zou willen doen vanavond, als afsluiting van deze avond, we gaan nu niet in groepjes bidden, dus u hoeft niet te schrikken. Maar ik geloof dat de Heere God er zo naar verlangt om van ons te horen dat we van hem houden. Wie hij is. Ik heb ontdekt dat mijn eigen vrouw het iedere keer nog fijn vindt als ik zeg dat ik van haar hou. En ik als man denk dan, maar dat weet ze nu toch zo langzamerhand wel. Maar op een of andere manier vindt ze dat heerlijk als ik dat zeg. En ik weet zeker dat het bij de Heere God precies hetzelfde is. Hij wil niet alleen dat we bij hem komen als we het moeilijk hebben, als er dingen zijn. Maar hij verlangt ernaar dat we ook bij hem komen om onze liefde aan hem te uiten. En ik heb gemerkt dat het juist als we op deze manier een relatie met hem gaan krijgen, dat hij ook dingen tot ons gaat spreken. Volgende keer ga ik er verder over om te vertellen hoe kan je die stem van God gaan verstaan. Maar het is heel bijzonder dat je in een relatie met de Heere God bent. Dat opeens tijdens dat bidden allerlei gedachten en dingen bij je te binnen kunnen komen. Soms als je gaat bidden en de Heilige Geest vraagt, wilt u mij helpen bij het bidden? Dat je dingen bidt, dat je later denkt van hoe heb ik dat kunnen zeggen? En dat het blijkt dat datgene wat je gebeden hebt als een soort sleuteltje ergens op past. Dan zie je dat de Heere God je daarin gaat leiden. En dat is zo ontzettend mooi. Maar het begint bij die relatie. En een hulp daarin kan zijn heel eenvoudig om bijvoorbeeld het woord van God te gebruiken. Ik raad mensen aan, ook in het bidden, citeer maar een vers uit een psalm bijvoorbeeld. Als je eigen woorden niet zo makkelijk kunt uiten, koning David heeft zulke mooie dingen gesproken, maar het helpt je om dingen uit te spreken. En wat ik zou willen vragen is om gewoon allemaal te gaan staan als je dat wilt. En ik wil vragen om gewoon in korte zinnen aan de Heere God te vertellen wie hij is. Om te vertellen dat u van hem houdt of misschien waarom u van hem houdt. Zullen we dat eens doen met elkaar? Mag ik u uitnodigen om daarbij te gaan staan? Is dat goed? En dan zal ik het direct afsluiten. Ik wil wel vragen, omdat we nu met een hele grote groep zijn, maar om wel in ieder geval zo hard te spreken dat we het kunnen horen. Ja? En ik wil u ook vragen om dus niet voorbeden te gaan doen, niet een lang gebed, maar gewoon in korte zinnen de Heere God te vertellen wie hij is en dat u van hem houdt. Ja? Dank u Vader dat we zo voor u mogen komen. We willen vanavond ons hart uiten naar u en u laten weten hoe kostbaar u voor ons bent en wat u voor ons betekent.
Vader, lieve trouw, barmhartig, liefdevol. In nood bent u altijd bij uw kinderen aanwezig. Daar dank ik u voor.
Amen.
Dank u wel, Heer, dat u mij redden en verlossen.
Amen. Amen.
Abba Vader, lieve Vader, dank u dat u ons zo lief hebt.
Amen. Dank u wel, Hemelse Vader, voor het voorrecht dat we door de Heer Jezus tot u mogen komen. En dat u ernaar verlangt dat we met u spreken. U wil ons betrekken in uw plannen en in uw werk. Ik wil u bidden dat we dat gaan begrijpen. Ik wil u bidden dat we gaan begrijpen dat, terwijl ons persoonlijke gebed, dat we gewoon thuis doen in onze binnenkamer, als ook het samen bidden, dat het belangrijk is. Zeker als er situaties zijn, dingen zijn waarvoor gebeden moet worden. Dus dan mogen we gebruik maken van de regels die u geeft in uw woord. Ik wil u bidden dat we gaan beseffen dat het allemaal niet zomaar is. Het maakt wel degelijk uit. U bent een God van orde. U hebt regels daarin. Vader, het is ook belangrijk dat we in ons leven, wat we vanavond gelezen hebben, dat we de Heer Jezus als Heer belijden. Als we geloven dat u ons uit de dood, als we geloven dat Hij uit de dood is opgewekt. En Vader, ook dat willen we vanavond willen we dat doen. En ik wil u vragen om, als u ook werkelijk gelooft dat de Heer Jezus uit de dood is opgewekt, dat Hij Heer is, om dat ook samen met mij te zeggen: Heer Jezus, ik belijd u als Heer. Wilt u dat zeggen? Heer Jezus, ik belijd u als Heer. En ik wil u ook vragen, Vader, dat dat niet alleen vandaag is, want in het Grieks staat er een vorm die betekent een voortdurend belijden. En velen van ons hebben ooit in hun leven belijdenis gedaan. Maar hoe is het vandaag? En bij u maakt het niet uit hoe we begonnen zijn, maar hoe we eindigen. En ik wil u bidden dat het de belijdenis van ons leven gaat worden iedere dag. Dat we u als Heer gaan belijden. Maar dat we ook gaan beseffen dat Heer betekent dat u de heerser bent, dat u de macht hebt. Dat betekent dat we dingen niet in eigen kracht moeten doen, maar in overleg met u. En u steeds moeten vragen hoe u daarnaar kijkt. Wilt u ons helpen om daarin te groeien? Wilt u ons helpen om te groeien van het kindschap naar het zoonschap Gods, zodat we van slaven vrienden kunnen worden en u uw hart ook met ons kunt delen? Ik wil u ook vragen, ook de dingen die we behandelen in deze vier avonden, dat er een begin mag zijn van een groei in ons leven, in onze kerk, in onze gemeente, waar we uitkomen. En dat ook het gebed weer terug gaat komen in Nederland. Vroeger was het zo gewoon dat er gebeden werd. Maar de kerken, aan de ene kant lopen ze leeg en mensen denken zo vaak, vooral de jonge mensen, ja, bidden dat is iets voor oude mensen. Vader, we willen vragen dat we met elkaar weer gaan ontdekken wat bidden betekent. En we willen dat ook heel speciaal vragen, ook voor de jonge mensen, die soms zo opgaan met de tv en zoveel andere dingen allemaal en geen tijd meer hebben voor u. En ik wil u bidden, zoals wij hier zijn vanavond. We zijn hier gekomen omdat we honger hebben naar u. Maar ik wil u vragen dat u ons leven ook wil gebruiken om anderen aan te steken met dat vuur van u. En ik wil u danken dat als er licht schijnt, dat de duisternis niet kan bestaan, wilt u ons zo gebruiken om dat licht te laten schijnen overal waar wij naartoe gaan. En dat wil ik vragen in de naam van onze Messias Jezus. Amen. U mag nog een moment gaan zitten en ik zou u wat huiswerk op willen geven. Ja, u bent niet zo van me af hoor. Allereerst zou ik willen vragen, als u niet naar een gebedsgroep gaat, niet iedereen heeft zijn hand opgestoken vanavond, zou ik u willen vragen, ga deze week, voordat we volgende week samenkomen, eens met een aantal vrienden samen bidden. Vraag eens aan een paar mensen, vertel misschien iets over vanavond en de dingen die u leert. Maar neem zelf maar het initiatief, u hoeft niet te wachten tot een ander het doet, u kunt dat doen. En u weet hoe groot die gebedsgroep moet zijn. 2 of 3 mensen is al voldoende, begin daar maar mee, ja? Als u niet, u hoeft niet meteen 6 of 7 of 12 mensen te hebben. Maar begin ergens mee. De volgende keer is trouwens in, zal ik het nog even zeggen, hè? In Moerkapelle is dat. Dat is op woensdag 29 november in de Rank, Dorpsstraat 15, Moerkapelle. En dan gaan we het hebben over het verstaan van Gods stem. Ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is, omdat in dat bidden wil God ook dingen spreken. Maar hoe kan je die stem verstaan? En ik denk dat dat een heel belangrijk onderwerp is. Wat ik ook zou willen vragen is, dat hardop bidden is heel belangrijk, maar sommige mensen hebben toch moeite inderdaad om te bidden en om de woorden te vinden. Er zijn mensen, en in sommige kringen, daar is men een voorstander van het vrije gebed, en ze zeggen, nou, een vrij gebed, dat is veel beter dan een formuliergebed. Nou, als ik sommige van die vrije gebeden hoor, dan denk ik soms, ik hoor liever een formuliergebed. Maar ik geloof niet dat het of-of is, ik geloof dat het en-en is. Het kan soms zo goed zijn om bijvoorbeeld een psalm te bidden. Soms kan David of een andere schrijver van de psalmen dingen zo mooi verwoorden. Zo mooi verwoorden wat wij voelen in ons hart. En dan is het goed om een psalm bijvoorbeeld te bidden. Maar wat u ook kunt doen, en dat zou ik u als opdracht mee willen geven, is om zelf een Bijbelgebed te maken. En wat bedoel ik met een Bijbelgebed? Dat is een gebed wat u maakt van verschillende teksten in de Bijbel. Ik zal u een voorbeeld geven van zo'n Bijbelgebed. En de teksten die ik hiervoor gebruikt heb zijn uit Romeinen 8, vers 14 tot 17, Jesaja 46, vers 9 en Jesaja 61, vers 10. Is maar heel kort, maar gewoon als voorbeeld. En dan is het gebed als volgt. Dank u, Vader, dat we door uw geest geleid worden. En je kan het ook in de ik-vorm bidden. En dat we zonen God zijn. Want we hebben van u niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar we hebben ontvangen de geest van het zoonschap. Waardoor we Abba, Vader, tegen u kunnen zeggen. Deze geest getuigt met onze geest dat we uw kinderen zijn. En niet alleen kinderen, maar ook erfgenamen van u en mede-erfgenamen van Jezus Christus. Hierdoor delen we niet alleen in het lijden van Jezus, maar ook in zijn verheerlijking. Heere God, er is geen ander. U bent God en er is niemand gelijk u. En we verblijden ons in u. Onze ziel juicht in u, want u hebt ons bekleed met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid, zoals een bruidegom zich als een priester het hoofdsieraad ombindt en zoals de bruid zich met haar versierselen tooit. Nou, zo kunt u doorgaan. En gewoon door Bijbelteksten te nemen. Ja, maar ik wil die teksten nog wel een keer opnoemen, maar u moet uw eigen gebed gaan maken, ja. Dit is uit Romeinen 8, vers 14 tot 17. Jesaja 46, vers 9. En Jesaja 61, vers 10. Ja? Maar dit gebed is niet af. Maar ik wil u een idee geven hoe je dat kunt doen. En dan wil ik u een receptje erbij geven. Minstens 2 maal daags voor de maaltijd innemen. Dat is echt waar. Als je het woord van God gaat bidden, dat doet iets in de geestelijke wereld. Helemaal begrijpen kan ik het niet. Maar ik heb zo vaak gezien dat mensenlevens zijn veranderd als ze het woord van God gingen bidden. En u hoeft ook niet bang te zijn dat uw gebed onbijbels is, want u haalt het puur uit de Bijbel. Ja? Maar je kan het niet. Of je dat zo aan elkaar mag pakken, dat doet u in een ander gebed ook. En kijk ook maar hoe de mensen in Handelingen bijvoorbeeld bidden en verschillende teksten aan elkaar plakken. Sterker nog, dat aan elkaar plakken van teksten, dat is typisch Joods. We noemen dat de rijgmethode. En de Heer Jezus doet dat ook als ze aan hem vragen wat is het belangrijkste gebod. Dan haalt hij een tekst uit Deuteronomium en een tekst uit Numeri en die plakt hij gewoon aan elkaar vast. Ja, dat is een hele Joodse manier. Maar het gaat erom dat we dingen bidden die de Heere God geeft. Dingen die waarin we belijden bijvoorbeeld wie wij zijn in hem. Maar waarin we ook belijden wie de Heere God is. En ik zou ook willen zeggen, begin een gebed. Ga allereerst eens kijken. Bijvoorbeeld in het boek Handelingen vindt u verschillende gebeden. Kijk eens hoe die gebeden opgebouwd zijn. Dan zult u ook zien dat die gebeden altijd beginnen met eerst God te prijzen. De belijden wie hij is. U bent de schepper van hemel en aarde. Gewoon door die dingen te belijden. Ja? Niet meteen met de deur in huis vallen en van, oh Heer, het is moeilijk, wilt u ons helpen? Nee, belijden wie de Heere God is. Maar ook in dat belijdenis zult u zien, soms in sommige Bijbels hebben ze zelfs de teksten erbij staan die geciteerd worden door de apostelen. En dan zult u zien dat ze allerlei teksten aan elkaar plakken en op die manier bidden. Maar dus heel erg Bijbels bidden. Is die vraag daarmee beantwoord? Ja? Nee, dat is wat anders. Dat verhaal van waar u het over hebt, is dat mensen, als ze iets van God willen weten, dan gooien ze hun Bijbel open en dan zeggen ze, Heere, God wilt u spreken. En het verhaaltje is dan van, en die persoon deed dat en toen las hij, Judas verhing zich. Die dacht, nou, dat is niet een goede tekst. Dus die dacht, ik ga het nog een keer opnieuw doen. En toen deed hij het weer en toen las hij, doet gij even zo. Ja. Maar dat is een heel ander verhaal en dat gaat aan niet hierover. Ja. Ik denk ook niet dat het een historisch verhaal is, maar ik ken het wel. Maar je mag rustig teksten aan elkaar plakken, ja, in die zin om te bidden. Ja? Nee, je hoeft dat niet uit het hoofd te leren. Je mag dat opschrijven en gewoon voorlezen. Waarom mag je een gebed niet voorlezen? Er staat nergens in de Bijbel dat niet mag. En tot de dag van vandaag wordt dat zowel door de Joden als in veel kerken gebeurt dat ook, dat gebeden worden voorgelezen. En daar is niets verkeerds aan. Waar het om gaat is de intentie waarmee je het doet. Je hart waarmee je het doet. En nogmaals, soms kan een gebed waarover nagedacht is, wat je hart weergeeft en wat heel Bijbels is, kan soms veel mooier en dieper zijn dan een of ander vrij gebed waar iemand eigenlijk niet weet wat hij precies wil zeggen. Ik geloof dat we beide mogen leren en dat we niet moeten polariseren en zeggen, nou, het een is beter dan het andere. Ik zou het vooral tegen mensen die het vrije gebed gewend zijn, die zou ik willen zeggen, ga dat formuliergebed maar eens gebruiken en ga de kracht daarvan maar eens ontdekken. Ik zou tegen mensen willen zeggen die alleen het formuliergebed kennen, zou ik willen zeggen, ga ook maar leren om vrij uw hart te uiten tegen de Heere God, zoals we met elkaar praten en we mensen in de Bijbel ook heel vrij met de Heere God zien praten in gebeden. Abraham is gewoon aan het onderhandelen met de Heere God. Wow, als de Heere God zegt, er zijn geen 50 mensen in Sodom, dan zegt hij, ja, maar dan zijn er misschien wel 45. En de Heere God zegt, nee, die zijn er niet. Ja, maar dan zijn er 40. Hij is gewoon aan het afdingen in het gebed. Dat is de manier waarop Abraham bidt. En misschien moeten we iets oosterser worden in de omgang met de Heere God. Ik zeg niet dat u nou moet gaan afdingen, begrijp me heel goed. Maar als voorbeeld hoe er verschillende vormen van gebed zijn. En het is zo goed om in de Bijbel ook daarnaar te kijken. En leer maar van andere mensen hoe zij bidden en hoe ze dat toepassen. En in het boek Handelingen vindt u verschillende gebeden. En ik denk dat u daar al heel veel uit kunt halen. Een ander prachtig gebed is natuurlijk toch het Onze Vader, dat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Maar ik denk we ook op moeten passen door te zeggen, ja, dat is het enige goede gebed dat gebeden wordt. Want we lezen nergens in het boek Handelingen dat het Onze Vader gebeden wordt. Ja, dus laten we ons ook elkaar niet vastpinnen op dat Onze Vader. Dan gaan we dat zo naar boven halen en op een voetstuk zetten wat niet Gods bedoeling is. Ja. Het gebed voor familieleden kan u natuurlijk wel met familie doen. Of misschien als u zegt van, ik wil samen met een buurvrouw die ook gelovig is, we gaan voor elkaar familie bidden. Heel goed, dan kunt u ook van dat principe. Dat kan ook alleen, ja. Ja, als er een speciale situatie is in uw familie, dan zou ik zeggen, vraag iemand erbij. Maar het is ook zo fijn als je het samen bidden kunt implementeren in je familie. Ja? En het is zo goed als het bidden weer terug zou komen in de gezinnen. En het samen Bijbel lezen. Maar in heel veel gezinnen wordt niet eens meer gezamenlijk gegeten. Dus hoe kan je aan tafel de Bijbel nog lezen als je niet eens meer aan tafel zit met elkaar? En dat is het probleem van onze tijd. En wat ik ook zou willen zeggen, probeer gewoon door de dag heen ook met de Heere God te praten. Orthodoxe Joden proberen 100 keer per dag een aanleiding te vinden om de Heere God te prijzen en te zegenen. Om een bracha te zeggen, noemen we dat. Een zegening te zeggen. Als je een regenboog ziet, gisteren zagen Vanessa en ik, was gisteren of eergisteren, de tijd gaat zo hard, zagen wij een viervoudige regenboog. Heb ik nog nooit in mijn leven gezien. één hele dikke regenboog met twee anderen er tegenaan. En een stukje verderop was er een vierde regenboog. Nou, dan kan je niets anders dan de Heere God prijzen. Dat is echt dus de eerste keer in mijn leven dat ik er vier... Drie heb ik er een aantal keer gezien, maar ik heb nog nooit van mijn leven vier regenbogen gezien. Het was hier trouwens niet zo ver vandaan. En dat is zo geweldig om dat te zien. En dan de Heere God gewoon ook te prijzen en te danken. En als er iets is waar u aan denkt overdag aan een persoon of zo, of u praat met elkaar ergens over, breng die persoon dan ook gelijk in gebed. Als u 's nachts wakker wordt en u kunt niet slapen, dan kan u natuurlijk gaan denken van nou, ik zal wat te veel koffie gedronken hebben of te zwaar hebben gegeten. Maar als u dan toch niet slaapt en wakker bent, neem die tijd maar om een moment te bidden en te vragen: Heere God, is er iemand waarvoor ik kan bidden? Er is een tijd geweest dat ik heel erg ziek ben geweest en dat ik echt in een stuk doodstrijd was. Dat ik echt dacht, ik red het niet. En op dat moment, dat was 's nachts, een uur of drie 's nachts was dat, waren verschillende van mijn vrienden, die belden de volgende ochtend op en die zeiden: wat is er met jou aan de hand? En toen vertelde ik wat er aan de hand was en ze vertelden mij: ja, wij werden om 3 uur vannacht werden we wakker en we moesten zo aan jou denken en we zijn maar voor je gaan bidden. En dat is het bijzondere. En dan zie je dat het bidden op een heel ander niveau van je leven gaat komen. Nou, ik geloof dat het zo functioneerde bij de Heer Jezus en ook bij zijn discipelen. En deze avonden zijn alleen maar een begin, een beetje een inleiding. Maar ik hoop dat het een begin wordt van een geweldige ontdekkingsreis, waar ik zelf ontzettend enthousiast over ben. Omdat je gaat merken dat God je gaat inschakelen in zijn plan en werk en er dingen gaan gebeuren. Zoals ik vorige week verteld heb van die mensen in Zimbabwe die er samen gingen bidden. God doet soms wonder als we samen gaan bidden. En ik geloof dat dit de tijd is dat God wil handelen, God dingen wil doen. Ik zou ook willen vragen, kijk eens in de Bijbel naar gebedsonderwerpen. En wat ik dan bedoel is niet zomaar, oh, waar zal ik eens voor gaan bidden. Maar ik merk dat heel veel mensen niet de profetieën lezen. Een groot deel van de profetieën is vervuld in het leven van de Heer Jezus. Maar er zijn ook hele stukken die nog niet vervuld zijn. Ezechiël en Daniël zagen dat als aanleiding om daarvoor te gaan bidden. En ik wil u vragen om de profetische boeken eens biddend te gaan lezen. En dan geloof ik dat de Heere God u mee gaat nemen op een hele geweldige reis. Ik wil u zo Gods zegen toewensen en ik wil de avond nog een keer afsluiten met de Heere God te danken. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u echt een Abba bent. En ik wil u zo vragen dat u door uw Heilige Geest in onze harten wil werken en ons vol wil maken van uw Heilige Geest. En dat u ons mee gaat nemen zoals de Heer Jezus de discipelen geleerd heeft over het bidden. Maar ze er ook in moesten groeien. Ze waren nog niet eens bekeerd. Maar ik wil u bidden dat u ook ons mee wil nemen naar uw hart. En dat het bidden tweerichtingsverkeer gaat worden. Dat we gaan verstaan dat u een verlangen hebt om dingen met ons te delen. Wilt u zo ons oor openen voor wat u tot ons spreekt. Wilt u zo met ons meegaan, ook als we weer naar huis gaan, en ons alle veilig thuis brengen. En wilt u ons leven doen zijn tot uw eer en tot uw verheerlijking. En we weten dat dat een gebed is naar uw wil. En daarom mogen we dat vragen in de naam van de Heer Jezus. Amen. God zegen u en tot volgende week.